Het laatste vers van Hosea 7. Dit schriftgedeelte hier aan het eind haalt natuurlijk eerst in vers 15 aan dat de Heer zelf de opvoeder, de tuchtiger, dat betekent de opvoeder, geweest is van Israël. Dat hangt waarschijnlijk ook samen met wat er later staat in hoofdstuk 11. Het eerste vers, waar staat: als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dus dan wordt Israël beschouwd als de eerstgeboren zoon van God zelf. Dat is een andere zienswijze natuurlijk dan die we tegen zijn gekomen in Hosea 1. Waar Gomer, de vrouw van Hosea, een beeld was van Israël. Maar hier gaat het om de zoon des Heren die getuchtigd werd, die door de Heer werd opgevoed. Maar staat er, zij denken kwaad tegen mij, vers 15. En dan staat er, zij keren zich, maar niet tot de Allerhoogste. Dat is natuurlijk een soort woordspeling, want bekering is immers de oproep die altijd tot Israël uitging. Maar hier staat dan, zij keren zich wel, maar dan tot de verkeerde. Ze keren zich wel, maar niet tot de Allerhoogste. Waarna wat merkwaardige uitspraken volgen, namelijk zij zijn als een bedrieglijke boog. Hun vorsten vallen door het zwaard, vanwege de gramschap hun tong. Dit is hun lieder bespotting in Egypteland. Die laatste zin, die is natuurlijk vrij gemakkelijk te begrijpen. Want wel, Israël werd uit Egypteland geroepen. Ik las het net uit hoofdstuk 11, vers 1. Israël was ooit uit Egypteland uitgeleid. En het moet duidelijk zijn dat als nu blijkt dat Israël zelf het onderspit moet delven, zelf de prooi wordt van de vijanden, dat dat dan een bespotting is voor Egypteland. Het zou duidelijk zijn dat Egypte daar wel erg blij mee is. Die krijgt dan na zoveel jaren dan alsnog haar wraak. Dat is ook waar meerdere malen in de profeten op gezinspeeld wordt. Datzelfde verschijnsel, dat ze een bespotting zijn voor de volkeren, met name voor Egypteland. Maar dan komt er weer zo'n moeilijke uitspraak, de bazuin aan die mond. En dan staat er, hij komt als een arend. Maar het hij komt kunt u rustig weer weglaten. Er staat gewoon, de bazuin aan uw mond als een arend tegen het huis des Heren, omdat ze mijn verbond hebben overtreden en zijn tegen mijn wet afvallig geworden. Maar het moeilijke van deze uitspraken blijkt niet zo moeilijk te zijn. Het is namelijk zo dat in deze paar zinnetjes nogal wat woorden voorkomen die we in dezelfde groepering ook tegenkomen in Openbaring. En dus is het een vooruitwijzing naar wat er later in Openbaring gezegd wordt. Dat is in Openbaring 6. In Openbaring 6, waar het verslag begint over gebeurtenissen die op aarde zullen afspelen, wel laten we zeggen, na de opname van de gemeente, want daar komt het ongeveer op neer. Het gaat om de eerste tijd na de opname van de gemeente. Het gaat dus ook om de 70ste week van Daniel, zoals dat dan heet. Dus Openbaring 6, en dat begint dan met het verhaal over de ruiters die daar genoemd worden, namelijk in vers 2, daar staat dat Johannes zegt: en ik zag en ziet een wit paard, en die erop zat had een boog, en hebben ze een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonnen. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en die erop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat ze elkander zouden doden. En dan werd een groot zwaard gegeven, staat hem. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: kom en zie, ik zag en ziet een zwart paard, en die erop staat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden: een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En daarna vers 7, toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeiden: kom en zie. En ik ziet Ik zag en ziet een vaalpaard en die erop zat. Zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Met het zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En ik weet niet of u het gemerkt hebt. Maar we hebben nou eigenlijk in deze schriftplaatsen diezelfde woorden ontmoet die we ook tegenkwamen in Hosea 6. In Hosea 6 was in de eerste plaats, of in Hosea 7 is het, hè? Hosea 7, het laatste vers, werd in de eerste plaats gesproken over een bedriegelijke boog. Wel, die boog komen we weer tegen in Openbaring 6 vers 2. Ik zag een wit paard en die erop zat had een boog. Daarna vinden we in Hosea een zwaard. Ze zijn als een bedriegelijke boog, hun vorsten vallen door het zwaard. En dat zwaard wordt genoemd in Openbaring 6 vers 4. Een ander paard ging uit dat rood was, die erop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat ze elkander zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. Dus eerst een boog. Dan een zwaard. Dan lezen we in inmiddels Hosea 8 vers 1 over de bezuin aan uw mond. Hetgeen overeenkomt met vers 6 van Openbaring 6. Waar staat en ik hoorde een stem. Dat wil zeggen dat het hetzelfde is als een bezuin aan uw mond. Want de bezuin aan de mond brengt natuurlijk ook een stem voor. Voort. Een bezuin van groot geluid, een bezuin met grote stem. Zulke uitspraken kennen wij nou eenmaal in de Bijbel. En daarna volgt in Hosea 8 een arend tegen het huis des Heren. Het woord arend zult u vergeefs zoeken in Openbaring 6. Maar dat geeft niet zoveel, want het is namelijk zo dat hier sprake is van vier dieren die zegelen openen. Maar het vierde dier is gelijk aan een arend. Dat staat er niet meer bij, omdat dat, even kijken, vermoedelijk staat dat in hoofdstuk 4 al. Juist, in hoofdstuk 4 van Openbaring, vers 7. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Zodat het vierde dier wat genoemd wordt in Openbaring 6, is inderdaad die arend. Ook zonder dat het er daar nog apart bij staat. En dan vinden we dus een boog, een zwaard, een stem en een arend. Genoemd in de wat uitgebreidere opsomming van wat er dan gebeuren zal in de toekomst. En wat we hier vinden in Openbaring 6 is een verslag over wat wij dan noemen de 70ste week van Daniël. Dat begint in ieder geval hier. En als hier eerst gezien wordt in Openbaring 6, als hier eerst gezien wordt een wit paard en een die erop zat met een boog. En die hem was ook een kroon gegeven en die ging uit overwinnende. En hij deed het ook inderdaad. Dan hebben we daar te maken met een vorst die komen zal. En ik citeer dit letterlijk uit Daniël 9. Hebben we te maken met een vorst die komen zal in plaats van de Messias eigenlijk. En het blijft een beetje in het midden welke dat dan precies is. Of het die vast is over Israël of die over Babel, de overige volkeren. Maar het maakt weinig verschil. Het gaat om dat het de tegenstander is. Het lijkt mij dat het gaat om wat wij later kennen als de koning van Babel. De grote machthebber over de volken der aarde die uiteindelijk overwonnen zal worden door de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst. Dat het zo is, dat concludeer ik uit dat er gesproken wordt over een boog, maar geen pijlen. Het is geen pijn en boog. Wij noemen dit soort dingen in één keer een pijn en boog, maar het is alleen maar een boog. Dat betekent wel dat hij kracht had, maar zijn kracht was niet in de eerste plaats een militaire kracht blijkbaar, maar zijn kracht is er een van bedriegerijen. Dat staat niet in Openbaring, maar dat stond dus wel in Hosea 7, waar staat: zij zijn als een bedriegelijke boog. De boog wordt dus beschouwd als bedriegelijk. Het heeft te maken met leugens of in ieder geval niet met de waarheid enzovoorts. Daar wordt die bedriegelijke boog toegeschreven aan Israël. Dat kan natuurlijk best, maar neem niet weg dat in Openbaring een boog genoemd wordt. En kennelijk ook een bedriegelijke boog. Niet in Israël, maar als een soort vergelding aan Israël. Want hier is deze bedriegelijke boog in de handen van deze ruiter op het witte paard. Het betekent dat hij op andere wijze in de toekomst aan de macht zal komen. Namelijk, ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar goed, dus gewoon langs de weg van de, zullen we zeggen, politiek. Ja, dat heet bedriegelijk, dat kan ik ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal zo, hè. En dat niet alleen, maar dezelfde figuur wordt, dacht ik, ook beschreven in Daniël. Dat is het boek wat onmiddellijk aan Hosea vooraf ging. In Daniël 11. Daniël 11 vers 21. Waar staat: daarna zal er een verachte in zijn staat staan, de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven. Dat hoeft ook niet, want hij neemt hem. Staat erachter, hè. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven, doch hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Dat betekent dat die figuur aan de macht komt, niet door geweld, niet door de klassieke methode van wapengeweld en revolutie enzovoorts, maar gewoon langs politieke weg. Door vleierijen heet dat hier. Maar zo gaat dat, met door intriges en door, nou ja, hè, ellebogenwerk, of hoe het allemaal maar heten mag. En verder zal zijn macht wel voor een groot deel ook bestaan uit gewoon geld. Financiële macht, dat is over het algemeen zeer krachtig. En in de praktijk is dat nou ook weer niet zo verschillend van militaire macht. Want militaire macht kan alleen dankzij geld. En aan geld komt men meestal weer via militaire macht. Die twee dingen hangen aan elkaar, zo is het nou eenmaal. En bovendien is het heel eenvoudig om nog maar eens een keer naar voren te brengen dat de financiële macht in de wereld in handen is van niet eens de olie in de eerste plaats, maar in de eerste plaats zoals van de wapenindustrie. Daar draait het allemaal om. Hè? Dus in die brand zit, dan kun je rijk worden en anders wordt het een hopeloze zaak. Zo zit het in elkaar. Maar daar ga ik verder niet op in, want er zijn zoveel anderen die daar heel alarmerende boeken en boekjes over schrijven. Dat hoef ik helemaal niet te doen en het dient bovendien tot niets. Maar het is natuurlijk wel zo dat hier aan de ene kant geschreven wordt in Hosea, dat is bij mij aan de linkerkant dus, hè? Er wordt geschreven over Israël dat een bedriegelijke boog is, maar aan de andere kant staat er tegenover een evenzo bedriegelijke boog in Openbaring 6, die inderdaad zal een uitwerking zal hebben over Israël. Met andere woorden, als hier oordelen en verdrukkingen over Israël worden aangekondigd in Hosea 6, dan wordt daarbij tegelijkertijd wel degelijk gedacht aan de uiteindelijke verdrukkingen en uiteindelijke oorlogen die over het oude natuurlijke Israël zullen komen in de dagen van de grote verdrukking. Trouwens, als dat niet zo was, had het ook weinig zin dat zo'n Bijbelboek in onze Bijbel voorkomt. Maar goed, laat ik maar even verder lezen. In Openbaring 6 dan, daar staat in vers 3. En toen het, dat het staat met een hoofdletter, het eerste het, dat is het lam namelijk. Uit het voorgaande Bijbelboek. Dus er staat: toen het lam het tweede zegel geopend had, dat is uiteraard Christus. Toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En die erop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Dat ze elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. Wel, hier breekt inderdaad de oorlog uit. En dat rode dier, of dat rode paard, dat komen we later tegen als een scharlakenrood beest. Wel, een beest is nog geen paard, maar een paard is wel een beest immers. Althans in het Nederlands, voor de Zuid-Afrikanen zeg ik er maar bij dat ik wel weet dat een beest een rund is. Maar dus in de Bijbel is dat niet zo. Hè? Het is een rood dier dus, wel degelijk. En dit rode paard komt overeen met het scharlakenrode beest. En het, hier wordt het rode paard bestuurd door een ruiter. En het scharlakenrode beest vinden we in Openbaring. En het wordt bestuurd door een vrouw. Netjes gezegd, want het was een hoer, staat er. En daarbij gaat het om Babel. Die vrouw die op dat beest zit, is de uitbeelding van de stad Babel, die de hoofdstad is van de wereld, volgens het laatste vers van dat hoofdstuk. En dat dier wat zij bestuurt, je kunt zeggen waarop zij rijdt, maar beter is het dier wat zij bestuurt, is niet anders dan het wereldrijk, de Verenigde Naties dus gewoon, in die dagen. Dat is nu nog toekomst. Maar de overeenkomst moet duidelijk zijn, zodat de ruiter op dit rode paard ook verwant is aan de koning van Babel. Ik heb trouwens het idee dat het in wezen helemaal niet een andere ruiter is dan degene die op het eerste paard zit. Waarom ook? Het beeld alleen uit dat er de verschillende stadia van de gebeurtenissen. Het gebeurt namelijk in de toekomst eerst dat die macht gevestigd zal worden door deze ruiter gezeten op het witte paard met alleen een boog. Maar als die macht gevestigd is, dan leidt dat vervolgens tot oorlog. Dat is wat in vers 4 verteld wordt in verband met het tweede paard. Het rode paard, het scharlakenrode beest. Het zal ook duidelijk zijn, maar dat allemaal zonder al te veel nadruk, maar het zal ook duidelijk zijn dat wat er beschreven wordt in verband met het eerste paard en de ruiter daarop, dat te maken heeft met de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat betekent dat het te maken heeft met de eerste 3,5 jaar na de opname van de gemeente. En dat betekent ook dat het de tijd is dus waarin volgens Daniël 9 vers 27 Israël vrede zal hebben. Dus geen oorlog. Wel niet vrede met God overigens, integendeel, maar wel vrede hier op aarde. Maar het blijft zo dat wanneer zij zullen zeggen, dat is dan weer 1 Thessalonicense 5, wanneer ze zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, staat. Dat betekent dus dat er eerst 3,5 jaar vrede is, omdat de Joodse natie een verbond gesloten heeft met de heidense wereldmacht van die dagen, waarschijnlijk met deze ruiter op het witte paard. En als Israël dat doet, dan zal dat niet de eerste keer zijn dat deze ruiter op het witte paard wordt aangezien voor de Christus. Want in vele commentaren wordt er namelijk ook gedaan, ziet men deze ruiter ook aan voor de Christus? Wel, dat is hij niet. Integendeel, het is dus een grote tegenstander. De koning niet van Jeruzalem, maar van Babel. Maar dat verbond wat men met hem zal sluiten, volgens Daniël 9, vers 27, zal verbroken worden. Waarop 1 Thessalonicense 5 zegt, wanneer zij zullen zeggen, shalom, het is zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. En dat is wat dus hier beschreven wordt in verband met de volgende drie ruiters hier in Openbaring. In de eerste plaats oorlog. En in dat verband wordt het zwaard genoemd. Dat zwaard dus, zoals het ook genoemd wordt in Hosea 6 vers 17, hun vorsten zullen vallen door het zwaard. Zo opmerken dat daar trouwens staat, zij zijn een bedriegelijke boog. En ik sta u net te vertellen dat die boog de boog is van de koning van Babel. Ik blijf hem maar zo noemen. Hij is dan misschien helemaal geen koning van Babel, maar dan moet hij dat nog worden, hè? Maar het betekent dat Israël met die koning een verbond heeft, zodat de macht die daar uitgebeeld wordt in die boog inderdaad ook een macht is waaraan Israël dan deel heeft gekregen door dat verbond. Men is daarbij aangesloten, daar gaat het om. Zodat het helemaal niet vreemd is dat in Openbaring die boog wordt toegeschreven aan de koning van Babel, maar in Hosea wordt die boog toegeschreven aan Israël. Maar als het daarna staat in Hosea, hun vorsten zullen vallen door het zwaard, zijn het uiteraard de vorsten van Israël. De leidinggevende mensen, de oudsten uit Israël. En dat is dus dat zwaard wat we in Openbaring tegenkomen. Openbaring 6 vers 4, hem werd een groot zwaard gegeven. Daarna volgt in Openbaring, en toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard, die erop zat, had een weegschaal in zijn hand, zodat deze, de boog, in de eerste plaats de uitbeelding is van de politiek in die dagen, het zwaard staat voor de oorlog die uit zal breken. En het verhaal kun je eigenlijk zelf afmaken, want het zwarte paard staat vervolgens voor de hongersnood die mede daarvan het gevolg zal zijn. Ik zeg mede daarvan, want er zijn vele oorzaken voor hongersnood aan te wijzen. Kijk, je hoeft maar een misoogst te hebben, of je hoeft maar een sprinkhanenplaag te hebben, hè. Nou goed, dat is Joël. Maar je hoeft maar iets met weersgesteldheid te zijn of zo. En je hebt hongersnood. Maar als je het land platwalst met wapens enzovoort, met tanks, dan komt er van de oogst natuurlijk ook niet zoveel terecht. Durf ik bijna niet te zeggen, maar voor zeggen, als je de hongerwinter hebt meegemaakt, weet je waarover ik het heb. Maar ik heb hem niet meegemaakt. Goed, mijn moeder zou ogenblikkelijk een verhaal beginnen te vertellen over dat ik er zo slecht uitzag toen ik geboren werd, maar het was vlak daarna. Hè? En bovendien, dat verhaal ken ik al. Dus. Maar inderdaad, het gevolg van oorlog is onvermijdelijk hongersnood. Dat is ook wat we hier zien. Alleen we vinden verderop in Openbaring ook beschrijvingen van andere omstandigheden waardoor hongersnood ontstaat. Maar ik moet erbij vertellen dat dat niet van toepassing is op deze 70ste week van Daniël, maar op tijden die daarna pas volgen. Maar hier gaat het om Israël. Een zwart paard en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En dan staat, ik hoorde een stem, dat is dan de stem, eventueel ook die bazuin uit Hosea. Die zei, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning en beschadig de olie en de wijn niet. Dat betekent in elk geval dat de koers nog omhoog ligt, dat de etenswaren duur zijn. Dat is het gewoon, het is veel te duur. En vandaar die hongersnood. En nu ik dat toch lees over die stem. Wel, die stem is een bazuin, als ik het vergelijk met Hosea 8. Maar dan blader ik toch maar even terug naar het Oude Testament. Want we waren steeds even in Daniël. Even, ik noem dan alleen maar even schriftplaats uit Daniël. Dat is het voorgaande Bijbelboek. Maar het volgende Bijbelboek in het Oude Testament is, als ik het goed bedacht heb, terwijl ik sta te praten, Joël. Ja, maar Joël begint inderdaad met te spreken over hongersnood in het land. Hongersnood als resultaat van een sprinkhanenplaag. Dat staat in vers 3, of eigenlijk vers 4 van Joël 1. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. Wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. Wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. En dat waren allemaal verschillende Hebreeuwse namen die de vertalers wat in moeilijkheden brachten. Maar het waren Hebreeuwse woorden tot beschrijving van een sprinkhaan en van wat een sprinkhaan doet. Daar ga ik nou niet verder op in. Maar wat hier in Hosea of in Joël 1 wordt uiteengezet, is dat deze sprinkhanen het land hebben kaal gevreten, met als resultaat hongersnood. En daar wordt zelfs zo'n erge hongersnood beschreven dat het onmogelijk was om de spijs- en drankoffers te brengen in het huis Gods, staat er. Ik lees het met u nou niet, maar u kunt het zelf voor uzelf lezen. En dan gaat het verhaal verder met de vergelijking tussen deze sprinkhanenplaag uit het verleden en een situatie die nog steeds toekomst is, waarbij niet sprinkhanen, maar een heel leger, niet van sprinkhanen, maar van mensen, waarbij een heel leger over het land Israël zal komen, waarbij inderdaad de oost van het land volledig verloren zal gaan. En in dat verband staat er in vers 1 van Joël 2, blaas de bazuin te Sion. Want het is hongersnood. Hoofdstuk 1 beschrijft de hongersnood. Hoofdstuk 2 vers 1 zegt, blaas de bazuin te Sion, omdat er hongersnood is. Maar er staat meteen, roep luide, wel dat is in ieder geval met een stem, op de berg mijner heiligheid, laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. En waarna een beschrijving volgt van een groot leger, Waarvan staat in vers 3, voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En dat betekent dat dat leger gewoon, kamerbreed, had ik in gedachten, maar dat is een wat rare uitdrukking, maar het beschrijft heel goed wat er gebeurt, hè. Het leger komt over de volle breedte van het land en vernietigt, verbrandt ook inderdaad het land. Hoe zoiets technisch in zijn werk gaat, dat kun je gaan bekijken hier een paar kilometer verder. Hè? In het harde. Ik bedoel, die dingen die worden vandaag de dag ook al zo gerealiseerd. Niet dat we daar blij mee moeten zijn, maar ik bedoel, dat is wat hier beschreven wordt. En dan staat er bijvoorbeeld weer in vers 11, de Heere verheft zijn stem voor zijn leger heen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doemde zijn woord, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Zodat we zien dat hier de bazuin ook in verband gebracht wordt met hongersnood in de eerste plaats en vervolgens met het aanbreken van de dag des Heeren, de komst van de dag des Heeren. En als je het helemaal precies op de dag nauwkeurig wil hebben, wel vanaf dat die ruiter op het rode paard in Openbaring optreedt, is het zo'n 3,5 jaar te gaan tot het officiële aanbreken van de dag des Heeren. En de dagen die eraan vooraf gaan, horen bij de komst van de dag des Heeren. Dat gaat gepaard met deze grote verdrukking. Dit is namelijk de grote verdrukking gedurende 3,5 jaar die over Israël en over de Joodse natie zou komen. Dus oorlog, hongersnood. En dan zijn we in vers 7 van Openbaring 6. Als er staat: en toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide: kom en zie. En ik zag en ziet een vuil paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Wel, dit vierde dier is dus een arend, volgens Openbaring 4 vers 7, daar hoef ik verder niks aan toe te voegen. En dat vale paard, het is een vaal paard, dat wil zeggen dat het kleurloos is. Ook niet uitdrukkelijk zwart, maar het is helemaal volkomen onbestemd. En het blijkt een uitbeelding te zijn van de dood. Er staat er ook meteen bij. De dood en het dodenrijk volgden hem na. En er blijkt dat mensen, in ieder geval in het land, sterven door, zoals er staat, door het zwaard. Dat is het zwaard uit vers 4 uiteraard, gewoon doordat het oorlog is. En door de honger, dat is natuurlijk de honger uit vers 5 en 6. En met de dood, en dat is weer ditzelfde dier. Want we praten hier dan over de laatste drie van deze ruiters die hier genoemd worden. En de ene wordt genoemd met het zwaard, de andere in verband met de honger, de andere in verband met de dood. En nu lezen we alles bij elkaar in verband met die laatste. Het is zwaard, honger en hoe dan ook, het is dood. En dan staat er, en door de wilde beesten der aarde. Dat kan natuurlijk van alles zijn, maar als je één keer in Openbaring terecht bent gekomen en je praat over wilde beesten, dan heb je het in ieder geval over de koninkrijken der aarde. Want we krijgen straks te maken met het beest dat uit de zee opkomt, het beest dat uit de afgrond opkomt. Kortom, dat scharlakenrode dier, het wereldrijk van die dagen, onder leiding, nou eigenlijk heel rechtstreeks door Satan zelf, want daar komt het op neer. En die brengt inderdaad dood en verderf over Palestina, want begrijp je me goed, hier wordt gesproken over de Joodse natie die daarin terechtkomt. Dat is zo, omdat het hier kennelijk gaat om de 70ste week van Daniël. En dat is de tijd waarin Israël tot bekering gedwongen, dan wel gebracht zal worden. gebracht door de prediking van het evangelie, gedwongen door deze dingen waarvan we de beschrijving zojuist gelezen hebben. Door de verdrukking en uiteindelijk zelfs door de dood. Want hoe dan ook, deze 7 jaren eindigen met het moment van de bekering van wat er van Israël over is. Dat betekent dat inderdaad de ongelovigen uit Israël zullen worden weggenomen en dat er in het hele land geen leven meer over zal zijn. Zoals de Huber, dat moet ik het elke keer weer zeggen, maar het staat er nou eenmaal zo, zal in het hele land geen leven overblijven. Op dat moment. Omdat de vijand die daar op dat moment is, in ieder geval vernietigd zal worden, hadden ze maar niet in het land moeten komen. Het is een levensgevaarlijk voor een ongelovige om daar te komen, ook voor een vijand van Israël. Maar ook voor een vriend van Israël. Want als men ongelovig is, dan wordt men in ieder geval tegen het eind van de 70ste bedeling, of van de 70ste week, wordt men uit het land verwijderd, gewoon door de dood. En als men gelovig is, dan krijgt men de gelegenheid, eventueel, want dat mag ik niet eens helemaal zo zeggen, maar dan krijgt men eventueel de gelegenheid om te vluchten door de gescheurde olijfberg. Naar de woestijn. Ik mocht het niet eens helemaal zo zeggen, want als men een gelovige was, en men was al voor dat die grote verdrukking kwam in het land, dan had men moeten vluchten voor die grote verdrukking al, want dat staat in Matteüs 24, onder andere, en natuurlijk ook in Openbaring 12. Ja, het zijn allemaal dingen die daar kun je een avond aan besteden natuurlijk. Maar ja, ik moet toch een beetje ook terug naar Hosea, hè, dat we dat verband toch vasthouden. Ik moet er wel bij zeggen dat dit een van de problemen is van de oud-testamentische profetieën, dat we daar zoveel details vermeld vinden, terwijl ze maar nauwelijks met elkaar in verband gebracht worden. En bovendien, het zijn vaak vooruitwijzingen naar wat pas later in het Nieuwe Testament met name systematisch op een rijtje gezet wordt. En zo is het hier ook. Maar dat dit allemaal zo is, dat wil ik u wel laten zien. Gewoon even uit Openbaring 6. We hebben het nou voor ons liggen. Het verhaal gaat namelijk verder met vers 9. Waar staat: toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om een getuigenis die ze hadden. Er staat zielen. Maar ik moet er meteen bij vertellen, als het in het Oude Testament gestaan zou hebben, in het Hebreeuws dus, dan zou er in de vertaling niet meer gestaan hebben zielen, maar dan zou er gestaan hebben dode lichamen. Want als in het Oude Testament het woord ziel, nefesh in het Hebreeuws dus, gebruikt wordt, en het blijkt in verband te staan met de dood, dan heet het niet zielen, ook geen dode zielen, maar dan heet het dode lichamen. Het woord lijk komt namelijk in het Oude Testament niet voor. Het is gewoon ditzelfde woord, ziel, maar hier is het kennelijk een dode ziel. De vertalers, vooral van het Nieuwe Testament, hebben daar moeite mee gehad, omdat die meenden te moeten vertalen alleen uit het Grieks. En dat is een beetje een misverstand, want het Grieks van het Nieuwe Testament is afgeleid van het Grieks van Septuaginta. Het is het oude verhaal dat ik elke keer maar weer vertel. En de vertalers die vanuit het Grieks vertalen hebben, die met die Griekse achtergrond dat gedaan, zonder in aanmerking te nemen dat het niet helemaal correct is. Men had die Hebreeuwse achtergrond daarbij moeten hebben. En dus, als hier staat zielen, dan moeten we niet denken aan wat de Griek onder een ziel verstaat, maar wat we moeten denken aan wat de Jood onder een ziel verstaat. En hij verstaat daaronder gewoon een mens. Of zelfs een dier. Want dat kan ook nog. Ja, in dit vers niet, maar het kan wel. He. Dus ik zag onder het altaar de zielen, dat betekent dat daar de dode lichamen, de lijken dus inderdaad gezien werden, van degene die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Hier vind je niet hier hebben we niet een blik in het dodenrijk of in de hemel. En we zien daar de geesten, de onstoffelijke overblijfselen, om het nou zo te zeggen, van de mens. Maar in tegendeel, wat men ziet is gewoon lijken, letterlijk. Wel in een visioen, maar niettemin, dat is wat men ziet. En waarom ziet men ze zo in plaats van als geesten? Waarom ziet men het stoffelijk overschot in plaats van, wat ik dan maar weer noem, het geestelijk overschot? Omdat ze nog weer opgewekt zullen worden. Ja, inderdaad, omdat het verhaal nog niet af is. En dat blijkt, want er staat, ze waren gedood om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, want ze riepen toch, de dode lichamen riepen. Och, op een andere plaats staat dat het bloed spreekt of schreeuwt uit de aarde. Dat is in Genesis, dat is de eerste keer een mens is doodgegaan. Hè? Ja, Kain, hè. Er staat zijn bloed schreeuwt uit de aarde. En zo hier schreeuwen deze dode lichamen. In een visioen kan alles. Het gaat uiteraard dan bij om de gedachte die erin zit. Bovendien, men hoeft niet zo'n groot dichter te zijn om zulke uitdrukkingen te kunnen begrijpen. Hè? Dus, daar staat dus, zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? En het antwoord komt, aan een ieder werden lange witte klederen gegeven, en hen werd gezegd, of hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. Dat wil zeggen dat er gewoon staat dat ze nog moesten wachten op de wraak, en daarmee zelfs op hun opstanding, omdat er eerst nog meer bij zouden komen. Het einde was er nog niet. En waarom dan toch dit kleine oponthoud, waarom dat toch dit kleine visioen? Wel omdat we hier aangekomen zijn bij het einde van de 70ste week van Daniël. En dus bij het einde van de grote verdrukking. En dus op het moment van de bekering van Israël. En hier zijn kennelijk dan Israëlieten, want dat kan moeilijk anders, die tot geloof waren gekomen en die de naam van de Heer Jezus gepredikt hebben. Die gewoon gepredikt hebben dat Jezus van Nazareth de Messias is, want dat is het, hè. En dat men moet komen tot geloof in hem die door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Want dat moet het ganse huis Israël zeker weten. Dat was dus Handelingen 2, waar ik nu in verzeild raakte. U zoekt het maar eens op. Het einde van de toespraak van Petrus. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot Heer en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. En aangezien er volgens een hoofdstuk verder geen andere naam gegeven is onder de hemel, waardoor wij, zei Petrus, een Jood dus, moeten zalig worden, betekent dat diezelfde boodschap ook in die dagen gepredikt zal worden. En zoals Petrus en Johannes toen naar het leven gestaan werden, zo gebeurt dat met de getuigen in die dagen net zo goed. En sommige ervan worden ook inderdaad gedood. Ja. Denk maar naar Jacobus, naar apostel Jacobus, de eerste martelaar onder de discipelen. Tegelijkertijd dacht ik aan de dag van de benauwdheid van Jacobus, van Jacob, dus waarin deze dingen gebeuren. Maar goed, hoe dan ook, men zou zeggen, hier is Israël aan het eindpunt gekomen, aan het moment van bekering. Hier is het gelovig overblijfsel wat behouden wordt. En nu is het wel, en hoe nou met diegenen die door hun prediking daaraan hebben bijgedragen, maar die gedood werden door de tegenstander. En dan wordt er gezegd, nee, ho, zover is het nog niet. Want het blijkt, zoals ik bij andere gelegenheden wel weer eens zal uitleggen, het blijkt dat er nog 33 jaar te gaan zijn, of in ieder geval dat er nog een hele poos, eigenlijk één generatie te gaan is, totdat het zover is dat alle getuigen die gedood werden zullen opgewekt worden. Want dit is niet het begin van de verdrukking als zodanig, of niet het eind van de verdrukking als zodanig, maar het is het begin van de verdrukking als zodanig. Ik moet eigenlijk zeggen, het is het einde van het begin. Want het begin is namelijk de verdrukking over Israël, want het begint bij Israël, het oordeel begint bij het huis Gods, heet zoiets. En dat oordeel over Israël is hier afgelopen, maar daarmee begint het nu over de volkeren. En ook onder de volkeren doet zich ditzelfde verschijnsel voor. Want nou zal Israël zelf, het overlevende Israël, het overblijfsel van Israël, zal zelf die getuigende taak op zich moeten nemen ten opzichte van de wereld. Met weer als consequentie dat sommige van die getuigen kennelijk gedood zullen worden. Wel niet allemaal en zeker niet de 144.000. Maar anderen dus blijkbaar wel. En zij zullen opgewekt worden bij de aanvang van de 1000 jaren. Tezamen met deze zielen onder het altaar, zal ik dan maar zeggen. U ziet, hier zijn we pas aan het eind van de 70ste week. En dat betekent dat die situaties van die dieren in de voorgaande verse, en die ruiters, dat plaatsvindt in de 70ste week. Daarom is het ook een heel apart verhaal. En los van wat er hierna allemaal nog vanaf het 7e hoofdstuk in Openbaring volgt. Het volgende vers in Openbaring 6 zegt: en ik zag toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom, zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zitten van de toorn des lams. En dat betekent dat we niet aan het einde van de toorn zijn gekomen, maar aan het begin van die toorn des lams. Dat staat er ook, want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan. En wat we zojuist gelezen hebben was het aanbreken van de dag des Heren, de komst van de dag des Heren over Israël, want daarover komt die dag des Heren. En als die dag er eenmaal is, dan gaat gebeuren wat hier nu in Openbaring ook allemaal verder volgt. Namelijk, in de eerste plaats de verkiezing van de 12 stammen, van de 144.000 uit de 12 stammen van Israël. De verkiezing van Gods dienstknechten die in de nu volgende verdrukking over de volkeren zullen worden uitgezonden om in de tijd van die verdrukking het evangelie van de Heer Jezus Christus en daarmee het evangelie van het Koninkrijk te prediken aan de volkeren. Nou, dat is verder ons onderwerp niet, want op dat moment zijn we namelijk al uit de geschiedenis van Hosea, zal ik maar zeggen. Hosea spreekt niet over de volkeren en hun bekering, maar Hosea spreekt over het ongeloof van Israël, wat zal leiden tot de 3,5 jaar van grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, waar we zojuist een beschrijving van gevonden hebben. En deze, het noemen van de boog, de zwaard, het zwaard, de mond en de arend in Hosea 6... of in Hosea 7 en het eerste vers van hoofdstuk 8. Dat is in feite een heenwijzing, een doorverwijzing naar een Openbaring. En andersom, in Openbaring 6 vinden we deze trefwoorden natuurlijk weer op, dat we ze terug zouden vinden in Hosea en daar veel uitgebreider zouden zien. Dat en waarom een oordeel van de Heer zou komen over dit Huis des Heren, want zo wordt het genoemd in Hosea 8 vers 1. De bezuin aan uw mond als een arend tegen het huis des Heren. In Joël is het dan bij die bezuin hongersnood en komen de Russen, want dat was het eigenlijk. Dat was het leger wat over Palestina zou komen. En hier staat bezuin aan uw mond, een arend tegen het huis des Heren, omdat zij mijn verbond hebben overtreden en zijn tegen mijn wet afvallig geworden. Kortom, ze hebben gewoon het woord des Heren losgelaten. En dan staat er, pas uiteindelijk in vers 2, dan zullen zij tot mij roepen: mijn God, wij Israël kennen u. Ja, dan wel. Het is wel een tragische zaak dat het door deze oorlogen en door deze verdrukkingen zo ver moet komen. Dat Israël, het volk van de God van de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat het pas tot aanvaarding van die God komt door deze dagen van de verdrukking. Wij waren dan bij vers 2, waar staat: dan zullen ze tot mij roepen, mijn God, wij Israël kennen u. Dat lijkt wat snel ineens, omdat in vers 1 nog gesproken wordt over de afval. Het afvallig zijn van de wet, afvallig zijn dus van het woord gewoon. Denkt u bij wet nou niet meteen aan de Mosaïsche wet alleen maar, of aan 10 geboden of zo, maar gewoon aan het woord wat God gesproken heeft. Het woord des Heren. Zie. Al is het zo natuurlijk dat het oordeel over het volk, of ja, het oordeel over de staat als staat altijd samenhangt met het niet trouw zijn aan de wet. Dat is in het algemeen wel zo, zeker in het Oude Testament. Maar hoe dan ook, deze verdrukking komt dan over Israël en er staat, dan zullen ze tot mij roepen, mijn God, wij Israël kennen u. Maar het is wat, met wat, wat moeilijke gedachten in het hoofd dat ik dit voorlees. Want je zou zeggen, al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden, zal behouden worden. Maar ik ken ook andere schriftplaatsen. Die dit niet te niet doen, overigens hoor. Maar waar staat, ze zullen, dan zullen ze in de dagen van hun kwaad, zullen ze tot mij roepen. En dan staat er, en ook al zo zal ik niet horen. Want er is een tijd dat zij zullen horen, of zullen roepen, maar waarin de Heer niet zal horen. Waarbij we natuurlijk moeten ons realiseren dat dit aanroepen van de naam des Heren hier wordt toegeschreven aan het volk, als volk. Het gaat om de Joodse staat, als staat. En dan blijkt dat als men het officieel doet, dat betekent dus dat de regering in gebed gaat of zoiets. Hè. Dat betekent gewoon dat men dat wel doet, maar dat de Heer niet hoort. Dat doet niks af aan wat er in Joël, het volgende Bijbelboek weer, staat. Hè, in Joël 2 staat namelijk in vers 31, dat lees ik nu maar weer eens een keer mee. Joël 2 vers 31 staat, de zon zal verduisterd worden, zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. Want deze woorden hebben we zojuist gelezen ook in Openbaring. Dat is namelijk het tijdstip van het einde van de verdrukking, het einde van de 70ste week van Daniël. En dan staat er, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En dan tussen haakjes, want op de berg Sions, waar immers die bazuin zou klinken en zo, hè, op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen, het overblijfsel dus, die de Heren zal roepen. En hij zal ze ook roepen, dit overblijfsel, want dit gelovig overblijfsel zal door de goede herder met name geroepen worden, bij name geroepen worden, uit Johannes, en hij zal hen uitleiden, dwars door de olijfberg. Die scheurde omdat de Heer zich vereenzelvigde met de olijfberg. En het aardige daarvan is dat daarom de olijfberg een type is van Christus zelf en Christus is de deur der schapen. Ja, en dat is niet nieuw wat ik nou zeg, want de Heer zelf stond ook eens op een andere rots. En de Heer zei tegen Mozes, dan ga ik op de rots staan en dan sla jij er tegen. En dan komt er water uit. Leven dus. Dat was het slaan op de rots. We vergeten dat, maar de Heer stond op dat moment bovenop die rots. Dat staat er namelijk bij. En zo is het in de toekomst. Eender, dat wil zeggen, de Heer gaat staan op die grote rots, namelijk op de olijfberg. Die scheurt ook en de olijfberg brengt inderdaad leven voort, geeft namelijk het levende water. Maar gewoon ook het leven aan het overblijfsel, wat dan zal kunnen vluchten naar de woestijnstaten. Maar u moet goed begrijpen dat hier niet alleen maar staat, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden of zal behouden worden. Er staat nog meer bij. Kijk, in het Nieuwe Testament wordt deze uitspraak geciteerd door met name de apostel Petrus op de Pinksterdag. Hij predikt dit. En het wordt ook aangehaald door de apostel Paulus, wanneer hij niet spreekt tot Israël, maar wel over Israël, dan dezelfde boodschap heeft in Romeinen 10. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. En er wordt geen tijdsaanduiding bijgegeven. Maar hier vinden we die tijdsaanduiding wel, want hier staat het dat dit gebeurt aan het einde van de 70ste week, namelijk als de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Kortom, bij de komst, op dat moment dus ook, van die grote en vreselijke dag des Heren. Wat dat betekent, mag niet zo moeilijk zijn. Het is namelijk altijd zo dat al wie de naam des Heren aanroept, zalig zal worden. Anders kon Petrus het niet prediken op de Pinksterdag en anders kon Paulus het niet beweren in Romeinen 10. En anders kon de schrijver van de Hebreeënbrief niet zo mooi zeggen in Hebreeën 3 en 4 dat het altijd heden genaamd wordt. Heden indien gij zijn stemmen hoort enzovoorts. Ja, en er staat erbij, maar het is altijd heden, dus je kunt altijd zijn stem horen en luisteren enzovoorts. Hè. Dus dat kan altijd. Dat is niet, en bovendien de nadruk ligt er dan op dat het niet is, dat het niet op een bepaald tijdstip, de nadruk ligt op dat iedereen, allen, die de naam des Heeren aanroepen, behouden worden. Niet alleen Joden, maar ook heidenen. Dat is ook het commentaar wat de apostel Paulus, maar zelfs de apostel Petrus er eigenlijk op geeft. Maar hoe dan ook, in Joël 2 wordt het toegepast op het volk als volk, op de natie, op de staat. Er wordt ook een plaats bijgegeven, namens Sion, oftewel Jeruzalem. We weten ook dat de ontkoming samenhangt met de Olijfberg. Dus het is zelfs geografisch gebonden. En wij weten dat als het Joodse volk als volk, of anders dan als de Joodse staat, tot bekering komt en doet wat Petrus en Paulus al en Joël al zeiden, dan is dat op het einde van de 70ste week van Daniël. Wij weten dan heel precies wanneer het zal gebeuren. Maar dat betekent tegelijkertijd dat stel dat men voor die tijd in de grote verdrukking tot de Heer roept, dan zal de Heer niet horen. Ja, hij zal luisteren naar de individuele Israëliet die zijn naam aanroept. En dat betekent dat die Israëliet bewaard blijft en straks na verloop van de bestemde tijd uit Jeruzalem door de Olijfberg zal kunnen vluchten. Maar dat betekent tegelijkertijd dat op datzelfde moment dat gebed dan toch in ieder geval niet verhoord wordt. Omdat de verhoring uitblijft totdat de tijd die de Heer zelf gesteld had verstreken is. En dat is niet een vondst van mij hoor, maar dat is nou precies de hele strekking zo ongeveer van het boek Jeremia. En dat is geen kleine profeet, dat is een grote profeet die als belangrijkste boodschap niet slechts heeft de verwoesting van Jeruzalem, maar als belangrijkste aspect vind ik tenminste dat gebeurt op de bestemde tijd en dat in afwachting daarvan men weliswaar wel kan roepen tot de Heere, maar de Heere zou niet horen. Ja, heb ik u dat nooit gelezen? Iemand? Zal ik u dat eens lezen? Uit Jeremia. Jeremia leeft in de dagen van wat wij gemakshalve noemen de ballingschap. Ik praat er maar even tussendoor, dan kunnen u het opzoeken. Gewoon Jeremia, voorin ergens. En dan, want Jeremia leeft in de dagen van wat wij noemen de ballingschap. Maar we dienen te beseffen dat de eerste verovering van Jeruzalem was in 606 voor onze jaartelling. Waarbij de Joodse natie schatplichtig gemaakt werd aan het Babylonische Rijk van Nebukadnezar. En verder gebeurde er niks. Maar daarna kwam, jaren later kwam Israël weer in opstand. En toen kwam Nebukadnezar, Nepi heet hij eigenlijk. Nebukadnezar dus, hè. Niet te verwarren met Nappi, want dat is Napoleon. Nebukadnezar dus, die kwam toen weer naar Jeruzalem om alsnog in tweede instantie de staat aan zich te onderwerpen. Dat was in 598, dat was dus 8 jaar later. En bij die gelegenheid begon de ballingschap, officieel. Maar het was dan toch al enige jaren nadat Jeruzalem al onderworpen was aan de Babyloniërs. Maar ze waren in opstand gekomen, toen kwamen de Babyloniërs weer en toen voerden ze gewoon de inwoners van Jeruzalem, althans voor een deel, de inwoners van het land, voerden ze weg naar Babel. En dat heet officieel de ballingschap, maar een deel van het volk bleef achter. Je kunt ook wel begrijpen welk deel. Het deel van het volk waarvan Nebukadnezar dacht, nou daar heb ik nog niks van te duchten. Sorry, beschreven in kroniek allemaal, maar goed, daar ga ik nou maar niet op in. Maar de top van het land, de belangrijkste mensen werden weggevoerd en de minder belangrijke, want ook toen had je sociale lagen, de minder belangrijke mensen bleven gewoon achter in het land. En te midden van hen trad de profeet Jeremia op. En hij had met een wat lastig volk te maken toen. Maar dat lastige volk wat overbleef was natuurlijk nog steeds gehouden Nebukadnezar te dienen, onderworpen te zijn. God had bovendien Nebukadnezar aangesteld over Israël. Dus het volk moest Nebukadnezar onderworpen zijn. Maar ze deden dat niet. Ze kwamen in opstand tegen Nebukadnezar. En ze herinnerden zich ineens alle profetieën. En ze werden zo godsdienstig als wat. Ineens. En toen zeiden ze, ja, maar de Heer heeft beloofd dat hij uitredding zal geven. En de Heer zou Jeruzalem bewaren. Enzovoorts. En toen zeiden ze tot Jeremia, de man God. Ze zei, bid toch voor ons tot de Heer. En toen zei de Heer tegen Jeremia, denk erom dat je dat niet doet. Want dat staat in Jeremia 7. Dacht ik. Daar staat dan in Jeremia 7 vers 16. Gij dan, zegt de Heer tegen Jeremia, gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei, nog gebed voor hen op. En loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. Dat wil zeggen, men kan de naam des Heeren aanroepen in verband met de redding van Jeruzalem. Maar dat zal de Heer niet verhoren, staat er. 7 vers 16 is dat. Ik zal u niet horen. Ziet gij niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? Want het gaat om een gebed voor Jeruzalem, want men vreesde de komst van Nebukadnezar voor een derde keer. En de Heer zegt gewoon tot Jeremia, denk erom, er wordt niet gebeden, want Jeruzalem zal verwoest worden. En de dag daarvoor werd dan ook bepaald, en het wordt ook vermeld zelfs hier in Jeremia. En het werd dan uiteindelijk het jaar 587. Ik ben altijd in de war om het andere dat zei, maar het is 587. 589 was het jaar waarop het beleg om Jeruzalem gelegd werd. Of geslagen werd, heet zoiets. Hè? En nou, dat was Jeremia 7 vers 16, maar leg er meteen naast 11 vers 14... Er staat in vers 12 dat het gaat om Jeruzalem. Maar in vers 14 staat, gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrein nog gebed voor hen op, want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. En dan kun je zeggen, al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Maar er is een tijd waarin dat ongetwijfeld wel waar is voor de individuele Israëliet als het gaat om zijn eigen behoud. Maar als het gaat om het behoud van de stad, als het gaat om het behoud van Jeruzalem, zegt de Heer, nee, dat gebeurt niet. En als het gaat om het behoud van de staat als zodanig, dan wordt het pas verhoord na de verwoesting van Jeruzalem en niet ervoor. Zie, dat is nog eens krasse taal, maar het staat gewoon in mijn Bijbel. En ik blader maar weer verder, hoofdstuk 14. Jeremia 14. Vers 11 en 12. Wijders zeide de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Je zou zeggen, kun je dan wel bidden? Mag je dan wel bidden ten kwade? En eigenlijk, ja, want het kwaad, het woord kwaad, wordt in de Bijbel gebruikt voor dit oordeel van de ballingschap. Als in de Bijbel die beruchte tekst staat in Jesaja, dat de Heer zegt, zie ik schep het goede en ik schep het kwade, of zoiets, hè, dan wordt dat gezegd in verband met de ballingschap die komen zou, het oordeel van de volkeren die over Israël zouden komen. Dat kwaad is dat, en dat wordt inderdaad door God geschapen. Niet de zonde, dat staat nergens, maar wel het kwaad van deze oorlogen en deze verdrukking. Want het is een kwaad uiteraard, hè. Dus bid niet voor het volk ten goede, of schoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En of schoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal er hen geen welgevallen hebben, maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Het tragiek is dat ik daarbij vrij zeker ben dat in de toekomst inderdaad een moment komt dat zij zullen roepen tot de Heere, dat zij brandoffer en spijsoffer zullen offeren, maar dat de Heer toch geen welgevallen aan hen zal hebben, omdat de tijd die Hij gegeven heeft voor hen om tot bekering te komen voorbij is. En dit is dan de tijd van het oordeel en dan is het te laat. Zie? En die tijd krijgen we in de toekomst ook. Er staat niet voor niks in Matteüs 24 dat dat wanneer zij zullen zien de gruwel der verwoesting waarvan door Daniël de profeet gesproken is, dat is namelijk in het midden van de 70ste week en bij de aanvang van de grote verdrukking, staat er dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen en die op dakjes komen niet af enzovoorts, dan wordt men opgeroepen, worden de gelovigen opgeroepen om het land te verlaten. Maar er wordt er niet gezegd dat ze bewaard zullen worden in het land. Dat geloof ik ook niet trouwens. De Heer zegt, ga er maar uit. En als je dan er niet uitgaat, betekent het gewoon dat je blootstelt aan dit oordeel wat de Heer over deze ongelovige Joodse natie zou zenden. Het is geen fraaie boodschap, maar het staat er natuurlijk wel. En dan zou ik nog moeten lezen Jeremia 29, vers 7. Want dat is dan het alternatief. Wat moet men dan als men weet dat, dat Jeruzalem verwoest zal worden en de Heer niet luistert naar het gebed? Dan staat er in Jeremia 29, vers 26, vers 6 bedoel ik. Neemt vrouwen en gewint zonen en dochteren, neemt vrouwen voor uw zonen en geef uw dochteren aan mannen dat zij zonen en dochteren baren en wordt aldaar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. En zoek de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Dit wordt dan geschreven aan degenen die buitensland zijn, die in ballingschap zijn, in Babel zelfs letterlijk, en de inwoners van Jeruzalem mochten dus niet bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar de weggevoerden in Babel worden opgeroepen om toch vooral te bidden voor de vrede van Babel. Omdat ze daar vrede zouden hebben, daar in vrede en stilte zouden wonen. Het is wat Petrus later, het is Petrus, nee, Timotheus geloof ik, aan wie het geschreven wordt, dat men zou bidden tot de Heer voor overheden en dat ze dingen, opdat wij een stil en gerust leven zouden hebben. Komt precies overeen met wat in het Oude Testament al tot het volk van God, tot Israël, het echte Israël gezegd wordt. Namelijk, de Heer zal je zegenen de plaats waar je je ook bevindt. Maar niet in een ongelovige staat Israël, omdat die het oordeel van God over zich zal afroepen. Terug dan naar Hosea 8 vers 2, waar staat, dan zullen zij tot mij roepen, mijn God, wij Israël kennen u. En inderdaad, maar wij kennen uit de Bijbel heel wat voorbeelden van dat men tot de Heer roept en zelfs zeggen, wij kennen u, maar waarbij de Heer terug antwoordt en zegt, ga heen, ik heb u nooit gekend. Het blijkt niet waar te zijn. Wij kennen u. Wij kennen u betekent immers, wij hebben gemeenschap met u. We hebben der goddelijke natuur ontvangen. Maar dat was Petrus onder het nieuwe verbond die dat zei. Maar dat is het kennen van de Heer. Het in hem gedoopt zijn, het een plant met hem geworden zijn enzovoorts. Maar je zegt, wij kennen u, wij zijn uw volk, wij kennen u. Komt ons bekend voor, waar heb ik de naam eerder gehoord? De kans is groot dat ze hem nooit eerder gehoord hebben, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Hooguit gelezen. Maar dat hier staat, zij zullen tot mij roepen, wil nog niet zeggen dat dat meteen dan ook inderdaad het behoud tot stand brengt. Want ook in het Oude Testament vinden we op meerdere plaatsen dat men weliswaar zal roepen tot de Heer, maar de Heer zegt, nee, daar heb ik niks mee te maken. Dat gaat zomaar niet. Hè? Je zult in geloof mij moeten dienen. En dan kun je aanspraak maken ook eventueel op zegeningen. En verder is een tijd bestemd. En een oordeel bestemd wat zal komen over de Joodse staat. Precies wat in Romeinen 9 ook gezegd wordt in verband met die 70 weken. Er staat wat vast besloten is, zal uitgestort worden. Hè? Vastelijk besloten verwoesting zal er komen. God heeft het besloten en het zal ook inderdaad komen. De wijze om eraan te ontkomen is door niet alleen de naam des Heren aan te roepen, maar bovendien ook te doen wat hij zegt. Dat men eventueel ook op tijd gevlucht is voor deze omstandigheden van de verdrukking. Dan is weer terug naar Hosea, waar we lazen in vers 2 van hoofdstuk 8. Dan zullen zij tot mij roepen, mijn God, wij Israël kennen u. Ja, dan wel. Waar verder niks gezegd wordt over wat de gevolg daarvan is. Staat gewoon, ja, dan zullen ze tot mij roepen. Inderdaad, in die dagen van die 70ste week, als die verdrukking komt enzovoorts. Dan wel. Maar Israël heeft het goede verstoten, staat er in vers 3. En dus, de vijand zal hem vervolgen. Want dat is wat er gebeuren gaat. In ieder geval duidt dat op dat zwaard. en die ruiter met dat zwaard uit Openbaring. Israël heeft het goede verstoten, de vijand zal hem vervolgen. Ze hebben koningen gemaakt, maar niet uit mij. Ze hebben zich koningen gekozen, maar ze hadden zich de Heere tot koning moeten verkiezen, uiteraard. Maar u weet wat er gebeurd is later in de geschiedenis. Men zei, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Israël wilde wel een koning, uiteraard. Maar het tragiek is dat de bekende koning Herodes officieel de titel droeg koning der Joden. Daarom was het zo vermakelijk dat de Heer Jezus dezelfde titel droeg. Hè? Men heeft er heel wat om gelachen, daar ook. Zet gij de koning der Joden, zei Pilatus. Hè? Beetje raar. Maar goed. Maar zij hebben wel koningen gemaakt, maar niet uit mij, zegt de Heer. Ze hebben vorsten gesteld, wat min of meer hetzelfde is. Ze hebben vorsten gesteld, maar ik heb hen niet gekend. Ze hebben allerlei goden gediend, behalve hun eigen God. Ze hebben allerlei koningen zich verkozen, behalve de Heere. En toch staat er in de profeten dat de Heere koning over hen zou en zal zijn. Van hun zilver en hun goud hebben zij voor zichzelf afgoden gemaakt. Dat zijn dus die vorsten of koningen die ze zich gekozen hebben. Ze hebben in wezen gewoon afgoden gemaakt van hun eigen rijkdommen. Opdat zij uitgeroeid worden. En kijk, dit is een raar soort humor. Dit is bijzonder cynisch natuurlijk, deze dingen. Dat Israël heeft het kosten nog moeite gespaard om zichzelf uit te roeien. Dat is wat hier staat. Ze hebben hun geld uitgegeven, niet om in leven te blijven, niet om in een onderhoud te voorzien, maar in tegendeel om uitgeroeid te worden. In de eerste plaats door die goden die zij maakten zelf, maar vervolgens door de Heer die zijn oordeel daarover brengt, staat er. En dan staat er vanaf vers 5 een stuk wat spreekt over afgoderij die er in Samaria plaatsvond. Vers 5 en 6 is dat. Uw kalf, o Samaria, heeft verstoten. Heeft u verstoten, staat er in de vertaling, maar het verzwakt het alleen maar. Het verhaal is namelijk dat in Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk, en dus de hoofdstad van Efraïm, en eigenlijk officieel dan de hoofdstad van Israël, want de naam Israël behoort meer tot de tienstammen dan tot de tweestammen. Wel, in die plaats Samaria had men een kalf opgesteld, zoals in de dagen van de uittocht uit Egypte, zal ik maar zeggen, waar een gouden kalf gemaakt en aanbeden werd. En dat kalf stond hier in Samaria en er staat, uw kalf, o Samaria, heeft gestoten. Als je het nou eens zo vertelt, want zo heet zoiets. Een gouden kalf is natuurlijk een jonge stier en het beest heeft gestoten. In plaats van dat hij zegening en vruchtbaarheid zou zenden, bracht hij de dood. Uw kalf heeft gestoten. Het keert zich tegen degene die hem verzorgt. Of hoe je dat maar zegt. Want je kent in het Hebreeuws. Nou ja, misschien vertel ik iets wat ik helemaal niet moet vertellen. Maar in de Hebreeuwse eerste letter van het alfabet. De letter dus waarmee alles begint. Hè, wel, die eerste letter van het alfabet is een alef. Maar de alef betekent dat het is de kop van een stier. Dat betekent de naam. En het eigenaardige is dat onze eerste letter van het alfabet, die heet weliswaar niet zo. Die ziet er ook niet uit als de Hebreeuwse alef. Maar is wel degelijk de uitbeelding van een stierenkop. De kop van een stotende stier heet dat. Dus niet met de horens recht omhoog, maar de horens recht vooruit. Die twee pootjes van de hoofdletter A naar beneden, dat is namelijk gewoon zijn de horens van de stier die op je afkomen. Die kop komt op je af. En als u vroeger ook gedacht hebt, want dat dacht ik toen ik op school zat, wat hebben we toch eigenlijk een gekke kleine letter A, want dan leerden wij, dat was een eentje die achterom kijkt, hè. Dus je kon je van alles wijs laten maken in die dagen, hè. Zo'n kleine letter, zo'n drukletter A, weet u wel, met zo'n nou ja, weet ik veel. Nou, in ieder geval, met zo'n haal naar boven. Dat is niks anders dan diezelfde stieren. Komt me nou niet stotend, maar net gewoon met zijn horens naar boven. Kromme horen naar boven, dat is het. En dat is het verband tussen de hoofdletter en de kleine letter. Bij de hoofdletter is die stierenkop actief. Dan komen die horens vooruit en wordt er gestoten. Terwijl bij de kleine letter dan is die tam en het is een kop netjes omhoog en zo. Zo is het zo, als het nog horens staat. Precies, hè? Ja. Ja, dat komt omdat ik op 1 mei geboren ben. Maar dat mag ik niet uitleggen, want dat is weer occult. Dus dat kan je weer niet doen, hè? Maar goed. Maar dat kalf... Om dan terug te keren tot het kalf. Het kalf wordt geacht een jonge stier te zijn. Maar een stier staat voor vruchtbaarheid. Men zegt dat het ontleend is aan de Egyptenaren. Maar dat moet je niet wijs laten maken. Want waar moeten de Egyptenaren het dan vandaan gehaald hebben? He? Men wist gewoon dat de stier nou eenmaal in de schepping uitbeelding is van vruchtbaarheid. Ze zitten nou eenmaal. En staat aan het begin der dingen. Een van die vier dieren trouwens, waar we het er straks over gehad hebben, was een arend. Maar een van de andere vier, een andere van die vier, was een stier. En de stier is een uitbeelding van God zelf, die immers vruchtbaarheid geeft. De stier is immers een far. Een far. Hè, en een far is hetzelfde als een vrucht. Dat wil zeggen, het spreekt over vruchtbaarheid die voortgebracht wordt. En een kalf is een jonge stier. Dat is eigenlijk een stier van de tweede generatie. En daarom is een kalf eigenlijk niet anders dan de uitbeelding van de Heer Jezus. De Zoon van God. Degene die geboren werd. De nieuwe generatie. De jongeling wordt die op een andere plaats weer genoemd. Dus zo mis zit het nou weer niet met de kalf. Maar het probleem is altijd dat onder de volkeren in de loop van de geschiedenis men altijd overgaat tot het aanbidden van de typen in plaats van de dingen waarvan die typen een uitbeelding zijn. Want hier aanbidt men een kalf en u schrikt misschien als ik zeg dat is een type van Christus. Maar op een andere plaats staat dat zij aanbaden de verhoogde slang. En die is wel degelijk een type van Christus, dat staat er zelfs bij. Nou ja, niet in Numeri, maar wel in Johannes 3 staat dat erbij. Maar de slang, de koperslang die Mozes maakte in de woestijn, werd tot een voorwerp van aanbidding, werd verafgood. Daarna werd de koperslang dan ook vernietigd. In de dagen van de Israëlitische kerkhervorming, zullen we dan maar zeggen, in het Oude Testament. Maar dat is wat er gebeurd is. Maar het tot afgod maken van iets wat in wezen de uitbeelding is van Christus, dat komt heus wel meer voor. En dat is zelfs vrij algemeen. En zo is het met het kalf ook. Trouwens, ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt, maar het is toch een merkwaardige zaak dat Israël, wat zojuist verlost is uit Egypte, in staat is om, terwijl Mozes de berg opgaat om met God te spreken, omdat datzelfde is dan in staat is om de broer van die Mozes zover te krijgen, Aaron, dat hij zo'n afgodsbeeld maakt. Daar moet hij toch een goed argument voor gehad hebben om dat te doen. En het argument zal ongetwijfeld geweest zijn dat dit gouden kalf inderdaad een uitbeelding is van dat wat uit Egypte werd voortgebracht. Dat wat werd voortgebracht uit de vruchtbaarheid van deze oude wereld, waarin God immers de vruchtbaarheid geeft. Wel, Israël was zojuist uit Egypte geboren. En dus uit het land waar de aap is, de stier, aanbeden werd. En wat ligt nog meer voor de hand, dat men op grond daarvan dus het kalf zou aanbidden. Een kalf wat in wezen dus een beeld is ook van Gods zoon. Dat kan al niet missen, want Israël zelf is Gods zoon. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, staat er, immers in Hosea 11. En later wordt het toegepast door de Heer zelf. En zo goed als Israël verlost werd uit Egypte, dus een tweede generatie is, een zoon is van Egypte, of voor mijn part een dochter is van Egypte, en daarom uitgebeeld wordt als het kalf, zo is dan het kalf net zo goed de uitbeelding van de Heer Jezus zelf. Zo gek is het niet, maar het gaat niet verder hier dan alleen maar de aanbidding van een kalf. Alsof dat kalf God is, terwijl het in werkelijkheid slechts een afschaduwing is van de werkelijke, de ware God. En zo is het met al die dingen zo. Nou, uw kalf, en dus inderdaad een afgod geworden, uw kalf, o Samaria, heeft gestoten. kalf is niet rustig gebleven, de stier heeft zich kwaad gemaakt. En dus brengt het schade aan Samaria. En dat staat er ook. Mijn toorn is tegen hen ontstoken. Hoe lang zullen zij de reinigheid niet verdragen? En als je heel aandachtig leest, zul je zien dat eigenlijk dat kalf ook in dit vers een uitbeelding wordt van de Heer zelf. Uw kalf, o Samaria, heeft gestoten. En dan, mijn toorn is tegen hen ontstoken. Dus eerst is het kalf wat stoot en dan is het de Heer wiens toorn komt tot Israël. Zodat zij het dan in bedekte termen, ook door de Heer zelf, het kalf beschouwt als een beeld van hemzelf. Alleen Israël zag het zo niet, of niet meer. Niet meer bedoel ik, sinds Egypte. Maar dit kalf in Samaria werd natuurlijk nooit opgesteld om Jehovah te dienen, maar uitsluitend om afgoderij te bedrijven. Dit kalf in Samaria is nooit anders geweest dan een afgod. Maar de oorsprong van die kalverendienst en van de stierenaanbidding is natuurlijk toch een die verband had met de dienst aan God, die nou eenmaal vruchtbaarheid geeft en die ook in de Bijbel wordt uitgebeeld door een stier. Goed, en dan staat er, hoe lang zullen zij de reinigheid niet verdragen? Met andere woorden, zij verdragen wel de onreinheid van deze afgoderij, maar de reinheid van Christus, reinheid van het woord des Heren enzovoorts, wordt door hen niet verdragen. Daar schijnen ze niet tegen te kunnen. En dat is ook al niet nieuw. En ook in onze dagen bestaat het ook nog. Je kunt met allerlei onreinheid komen, de mens aanvaardt het. Maar als je met de reinheid van Christus komt, de heiligheid van God enzovoorts, en de rechtvaardigheid Gods die komt tot de mens, dan blijkt niemand het te moeten. En zo was het met Israël. En dan staat er, want dat is ook uit Israël. Een werkmeester heeft het gemaakt en het is geen God, maar het zal tot stukken worden, het kalf van Samaria. Dat uit vers 6 is dus het kalf. Hè? Dat kalf is ook uit Israël. Israël zelf heeft het gemaakt en daar zit de fout. Het kalf is iets wat Israël zelf gemaakt heeft, wat door de mens zelf gemaakt is. En de mens dient dingen die hij zelf gemaakt heeft, staat hier. En daar zit hem het misverstand, want in de praktijk zal blijken dat wat de mens maakt, zal hem ook vernietigen. Of anders gezegd, de mens zal vernietigd worden door dat wat hij zelf maakt. Nou, dat hoef je tegenwoordig niet meer zo uitgebreid uit te leggen, hè? En zo staat het hier ook. Men heeft zelf een kalf gemaakt. En het zal tot stukken worden, het kalf van Samaria. En daarmee brengt het een oordeel over Israël. Want zij hebben wind gezaaid en zullen storm oogsten, zouden we in het Nederlands zeggen. Er staat een wervelwind maaien. Ze hebben wind gezaaid en zullen een wervelwind maaien. Het zal geen staande koren hebben, dat is de verklaring van die wervelwind. Hè? Het zal geen staande koren hebben, het land. Het uitspruitsel zal geen meel maken. Dat is precies hetzelfde, want het uitspruitsel is dus dit koren. Maar het zal nooit tot meel worden. Eenvoudig omdat voordat de oogst rijp is, die oogst vernietigd zal worden door deze wervelwind. Maar die wervelwind, die orkaan, die storm, is natuurlijk gewoon een beeld van het oordeel wat over Israël zou komen. En het volgende Bijbelboek, dat ziet u nu, het volgende Bijbelboek sluit u dus direct op aan. Joël. Met de hongersnood en daarmee de aankondiging van de dag des Heren. En dan staat er aan het eind van vers 7, of het misschien maakte, vreemden zullen het verslinden. Dat wil zeggen, misschien is het dan toch nog vrucht, misschien is het dan toch nog meel, misschien brengt het land dan toch nog wat op. Wel staat er, dan zullen, in dat geval zullen vreemden het verslinden. Dat betekent dus gewoon dat de vijand van Israël de oost van het land zal binnenhalen. En dan staat er dus dat niet alleen de oost van het land, voor zover de oost is, door de vijand zal worden gegeten, zal worden verslonden, maar ook Israël zelf zal verslonden worden, staat er in vers 8. Israël is verslonden. Nu zijn zij te midden van of onder de heidenen geworden, gelijk een vat waar men geen lust toe heeft. Waar komt dat nou weer vandaan? Hè? Een vat waar men geen lust toe heeft. Ineens weer een heel andere vergelijking. Maar een vat waar men geen lust toe heeft, is een vat ter onere. En dat komt natuurlijk nogal een paar keer in de Bijbel voor. Met name dan weer terug in Jeremia. Waar we zojuist al uit geciteerd hebben, omdat hij leefde in de tijd waarin het oordeel over Israël kwam. Jeremia 18. En zelfs Jeremia 19. Want in Jeremia 18 vinden wij dat Jeremia gestuurd wordt naar het huis van de pottenbakker. En hij ziet daar dat de pottenbakker een werk maakte op de schijven. Vers 3. Waarna in vers 4 staat dat het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Waarna de Heer zegt in vers 6, zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heer. Ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitdrukken en afbreken en verdoen. En ook hier wordt dus een oordeel aangekondigd over Israël. En het werd uitgebeeld doordat het werk wat de pottenbakker maakt op de schijf, hij maakte immers een vat, dat werd weer vernietigd, werd gewoon weer teruggebracht tot wat het oorspronkelijk was, namelijk een klomp leem, modderig leem heet zoiets. Want dat was in Daniel waar het ook zo genoemd wordt. Pottenbakkersleem. Of modderig leem. Wordt teruggebracht tot wat het oorspronkelijk was. Maar het verhaal in Jeremia gaat toch verder. Dat uit dezelfde klomp leem alsnog een vat gemaakt wordt. En in het Nieuwe Testament wordt er toegepast en wordt gezegd dat het eerste vat is een vat ter onere. En het latere tweede vat, het definitieve, dat wat blijft, is een vat ter ere. Het komt er straks op terug. Want ik ga even verder naar Jeremia 19. Waar staat in vers 10. Dan zult gij de kruik verbreken voor de ogen der mannen die met u gegaan zijn en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heer der Heerscharen, alzo zal ik dit volk en deze stad verbreken, gelijk als men een pottenbakkersvat verbreekt dat niet weder geheeld kan worden. En hier wordt dus gesproken over wat er met zo'n vat ter onere, gebeuren zal. Het zal namelijk verbroken worden. En dan tot dit beeld van de pottenbakkersvat en de pottenbakker wordt dus aangehaald in Romeinen 9, is dat? Romeinen 9. Waar staat die vers 21? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En dat is dan een verwijzing uiteraard naar Jeremia 18. De pottenbakker die uit dezelfde klomp, dat is niet een houten schoen hoor, maar dat is een klomp leem dus, hè, maar dezelfde klomp twee vaten te maken. Het ene ter ere en het andere ter onere. Al is de volgorde dan eigenlijk andersom, want hij maakt eerst het vat ter onere, zoals blijkt uit vers 22. God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. Dat is de beschrijving van Israël onder het oude verbond. Vaten des toorns, maar toebereid tot het verderf. Zal dus ook komen onder de toorn. Wel zijn vaten waar de Heer geen lust aan heeft. En dat wordt dan van de Heer gezegd, die er geen lust aan heeft. En in Hosea 8 wordt gezegd dat zelfs de volkeren daar geen lust aan hebben. Men, wie dan ook, heeft er geen lust aan. Vers 8 van Hosea 8. Israël is verslonden, nu zijn zij onder de heidenen, dus te midden van de volkeren, geworden gelijk een vat waar men geen lust toe heeft. Dat betekent dat de Heer er geen lust aan heeft. Maar het betekent net zo goed dat de andere volkeren er geen lust aan hebben. En dat dat zo is, hoef ik niet meer te bewijzen. En dan staat er, lees ik maar verder. Even nog uit Romeinen, ik zou natuurlijk voor de volledigheid toch ook Romeinen 9 vers 23 moeten lezen. Waar staat, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaat der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen Lo-Ami was, Ami noemen, en Lo-Rugama, Rugama. Ik las dus gewoon even verder in Romeinen 9. Want in vers 22 hadden we de vader ter onere als beeld van het natuurlijke Israël onder de wet. Maar in vers 23 hebben we een beeld van een wedergeboren Israël als vader ter ere. Vader waar men wel lust aan heeft. En daarbij gaat het uiteraard om gelovigen. Uit Israël in de eerste plaats, maar net zo goed ook uit de heidenen. En deze verse hebben we al aangehaald toen we het hadden over Hosea 1 en 2. Over Lo-Ami en Lo-Rugama, omdat daarna terugverwezen wordt. En dan ziet u dat dus het verband tussen dat vat waar men geen lust aan heeft in Hosea 8 en deze vaten uit Jeremia, dat het helemaal niet zo ver gezocht is, omdat in Romeinen 9 het verband inderdaad direct gelegd wordt. Vaten der stoons en vaten der barmhartigheid. En er meteen in verband gebracht met Hosea. Een verband wat je in het Oude Testament niet zo uitdrukkelijk ziet, maar wat hier in het Nieuwe Testament wel degelijk uitdrukkelijk gelegd wordt. Dus dan gaan we terug naar Hosea 8. Israël is geworden gelijk een vat waar men geen lust naartoe heeft. Zij is geworden onder de heidenen, staat er ook. Dat betekent dat Israël dan inderdaad Lo-Ami is, zoals alle heidenen Lo-Ami zijn. Waarna ze pas wordt een vat waar men wel lust aan heeft, wanneer het de naam des Heren aanroept en dus Ami wordt. Maar dat geldt niet alleen voor Joden of Israëlieten, maar dat geldt net zo goed voor heidenen. Dan komen we in vers 9, waar staat, want ze zijn opgetogen naar Asser, een woudezel die alleen voor zichzelf is. Die woudezel, wel, het zal best een ezel zijn, maar een wilde ezel. Het blijkt in de Bijbel dat het beest inderdaad is wat hier staat dat hij is, namelijk alleen. Ik heb net even de concordantie nagekeken, de paar plaatsen waar het voorkomt. En de conclusie die je in ieder geval moet trekken, is dat het beest een eenzame zwerver is. Niet een poor lonesome cowboy, maar wel poor and lonesome. Hè? En ik kan bovendien niet zo mooi fluiten. Nou ja, spreken kan hij wel. Maar dat was weer een ander paard waar we het nou over hebben. We worden er ingewikkeld van, hè? Ja, dat dacht ik al. Het is allemaal cultuur, mensen. Maar goed, een woudezel staat dus voor eenzaamheid. Een woudezel in de Bijbel gaat in ieder geval naar woeste plaatsen. Hij zou moeten luisteren, maar hij doet het kennelijk niet. Hij gaat de verkeerde kant op en is op woeste plaatsen. Hij gaat zijn eigen gang. Dus een eenzaam dier. Dat is wat ook hier staat, gewoon. Ik hoef het niet eens uit te leggen, staat erbij. Ze zijn opgetogen naar Assur, een woudezel die alleen is. Of een woudezel die voor zichzelf is. Alleen voor zichzelf staat er. Je zou natuurlijk ook kunnen vertalen met alleen met zichzelf. Dus hij is alleen. En dat is niet de bedoeling van Ephraim of Israël. De bedoeling is namelijk dat het niet alleen is, maar verbonden is met de Heer. En dat is altijd het verhaal van de ezel, die zou moeten luisteren met die grote oren en zo, weet je wel. Maar deze woudezel doet het dus niet. Hij gaat alleen, gaat zijn eigen gang, zijn eigen wijs, en dat is precies wat van Israël altijd gezegd wordt. En er staat, ze zijn opgetogen naar Assur. Dat is een verwijzing naar een verbond wat Israël ooit sloot met de Assyriërs. Een politieke aangelegenheid dus. Maar dat betekent dat hij zich afwendt van de Heer en zijn eigen weg gaat. En dat is wat de Heer Israël altijd kwalijk genomen heeft. En in de toekomst krijgen we iets dergelijks weer. Want dan zal weer Israël een verbond sluiten met de vorst die komen zal. uit Daniël 9, vers 27, in verband met de zevendeste week van Daniël. En dan gebeurt weer precies hetzelfde. Dan komt het oordeel van God over dat volk. Dan staat er: die van Efraïm hebben boelen om hoerenloon gehuurd. Wel, dat is ongetwijfeld weer een verwijzing naar Ezechiël. Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar de gedachte is namelijk dat hoeren betaald worden. Maar hier worden boelen betaald en boelen zijn, hoerenlopers is het Nederlandse woord, als ik me goed heb. Het wordt altijd plechtig vertaald met minnaars. En ik denk dat we nog blij moeten zijn met het woord boelen. Zo'n net woord, niemand weet wat het betekent en soms is dat maar goed ook eigenlijk. Maar ik meen dat Ezechiël 16 is, en ik denk ook dat we het al gelezen hebben, daar wordt gezegd dat normaal gesproken de vrouw hoerenloon ontvangt onder de gegeven omstandigheden, maar staat er, Israël heeft het andersom gedaan. Israël was die vrouw, maar ze heeft haar minnaars betaald. En dat staat hier ook. Ze hebben boelen om hoerenloon gehuurd. Het is precies de omgekeerde gang van zaken eigenlijk. Het is gek om het zo te zeggen, want er staat net, dat is net of in de Bijbel staat dat een hoer haar loon waardig is of zoiets. Of zo, hè? Maar ik kan het ook niet helpen. Hè? In de Bijbel staat dat men normaal aan hoeren betaalt, maar dat bij Israël de situatie omgedraaid was. De vrouw betaalde aan de man. En dat is wat hier ook staat. Want Israël kan wel zo verbond sluiten met andere volken of met andere goden, maar dat betekent dat het daarvoor betalen moet zelf. Het zoekt steun, maar het zal er zwaar voor moeten betalen. Maar dan staat er in vers 10, er zal een boel voor moeten betalen. Ja, dat is waar. Ja. Dat is om het wat lastig te maken. Vers 10 dan: terwijl zij dan onder de heidenen om hoerenloon gehuurd hebben, zo zal ik die nu ook verzamelen. Ja, ze hebben al een weinig begonnen vanwege de last van de koning der vorsten. Want inderdaad, wat er gebeuren gaat, is dat de volkeren een beetje op tilt slaan, heet zoiets. Hè? Want we hebben hier te maken met de opkomst van het Assyrische Rijk en de strijd tussen die grote volkeren. En eigenlijk is het zo dat de positie van Palestina, van Israël, het land Canaan, dus weinig benijdenswaardig is, omdat het altijd precies gelegen heeft tussen de grote wereldmachten. Het land zelf ligt eigenlijk ingeklemd tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. En er loopt nog een gebergte doorheen ook. En dat maakt het land zelf eigenlijk tot een wat brede weg, meer niet, een wat brede doorgangsweg vanuit het noorden en oosten naar het zuiden, namelijk naar Egypte. Die route loopt nou eenmaal zo. En dat betekent dat de grootmachten, wanneer dan ook, met elkaar slaas raakten, dan ontmoeten ze elkaar altijd via Palestina. Dat betekent dat elke keer als er maar weer een leger langskwam, dan werd Israël weer eens een keer platgelopen. Die vijanden waren er namelijk altijd, want ze moesten erdoor. Het ligt omdat het op het knooppunt ligt. Het is trouwens een mooi knooppunt om daar een grote macht te vestigen, maar zover kwam het alleen maar in de dagen van David en Salomo, die juist van die positie van het land gebruik konden maken om eigenlijk van daaruit de wereld te regeren. Al die andere grote naties konden elkaar niks doen, want ze moesten langs Israël en die liet ze niet langs. Maar dat was alleen als Israël sterk genoeg was, want als het niet zo was, dan werd het geheid onder de voet gelopen. En dat is waar hier ook op gezinspeeld wordt. Dat die heidenen tekeer zouden gaan, ook verzameld zouden worden. Ze komen allemaal terecht in Palestina. En dat, dan staat er in vers 11, omdat Efraïm de altaren vermenigvuldigd heeft tot zondigen. Want niet alleen had men altaren geplaatst in Samaria om het kalf te dienen, maar door het hele land stonden die dingen. Zo zijn hem de altaren geworden tot zondigen. Dat wil zeggen, die altaren, die brengen geen positieve dingen met zich mee, maar brengen negatieve dingen met zich mee. En dan staat er in vers 12: ik schrijf hem de voortreffelijkheden van mijn wet voor, maar die zijn geacht als wat vreemds. En inderdaad, Dat klinkt misschien wat vreemd, maar ook in onze dagen is dat zo. Dat als wij de voortreffelijkheden van de wet van God, de voortreffelijkheden ook van de Tora, ook van het Oude Testament, voorhouden aan ditzelfde volk, de volk bestaat er nog, dan zal men erop reageren alsof het iets vreemds is. Dat is werkelijk waar. Zodra namelijk het Oude Testament verklaard wordt en toegelicht wordt en de rijkdom ervan verwoord wordt, dan reageert men erop als wat vreemds. En niet alleen doen Joden dat, maar het doen zelfs christenen. En het is toch zo dat een zeer groot deel, in ieder geval de meerderheid van de christenen, totaal geen idee heeft van de voortreffelijkheden der wet, of laten we zeggen de voortreffelijkheden van het Oude Testament. Niet in het minst. Het heeft ook totaal geen idee waar het over gaat. Ook al vertel je het in gewoon Nederlands, zal ik maar zeggen. maar men... dat leg ik wel eens uit. Maar men begrijpt het dan toch niet zoveel. Wat moet men daar nou mee? Het is iets vreemds. Maar dat geldt ook voor heel belangrijke onderdelen van de wet. Die als vreemd overkomen. De wet die immers leert dat men niet naar het uiterlijk besneden moet worden, naar het vlees, maar dat men besneden moet worden naar het hart, bijvoorbeeld. Om maar eens wat te noemen. Bij de Jood is een besnijdenis heel wat. Zeker bij een orthodoxe Jood. Maar de schrift leert, denk erom, je moet niet besneden worden aan het uiterlijk, niet de voorhuid, maar je moet aan het hart besneden worden. Dat is wat vreemds. Of, het is niet ver van u om te doen al de woorden van deze wet. Want nabij u is het, in uw mond en in uw hart om dat te doen. En dat is toch vreemd. Niemand die onder de wet leeft begrijpt zoiets. En ja, vele christenen dus ook niet, omdat ze onder de wet leven. Maar dat betekent dat men met het hart die wet, het woord van God zou moeten geloven. En met de mond het geloof zou moeten uitdrukken door simpelweg de naam des Heren aan te roepen. Zo staat het er nou eenmaal. Niet alleen in Deuteronomium, maar vervolgens ook in het Nieuwe Testament. Dat is niet wat vreemds. Maar men reageert erop alsof het wat vreemds is. En als wij spreken over de Heer Jezus, die inderdaad de Messias van Israël blijkt te zijn, en we proberen dat te verklaren aan de hand van wat in het Oude Testament over die Messias gezegd wordt, dan reageert men en zegt, dat kan helemaal niet, vreemd, het is helemaal niet zo. En toch staat het er. Zie je? En dat is de tragiek van Israël. De Heer, de God van Israël, die God die zelfs Israël gemaakt heeft, schrijft hen de voortreffelijkheden van zijn wet voor. Met wel niet alleen zijn wet, de voortreffelijkheden van zijn wet. Juist de mooie dingen, de grote dingen van die wet. Maar die zijn geacht als wat vreemds. Zo van, dit hoort er niet bij, want dat is wat vreemds. Hè? Iets vreemds is wat er niet bij hoort. En dan staat er, aangaande de offerander mijn gaven, zij offeren vlees en eten het, maar de Heere heeft aan hen geen welgevallen. Uiteraard niet. Dat staat niet alleen hier, maar staat op vele plaatsen dat de Heer geen welgevallen had aan die offers. En ze ook heel niet gewild heeft, want wat God wel wil, is namelijk een gelovig hart. God zal de prijs op dat een mens, zeker een Israëliet, gelooft in zijn woord en vertrouwen stelt in wat de Heer gesproken heeft en in wie de Heer is, uiteraard. En daarom, aangaande de offeranden, wel, de Heer heeft aan hen geen welgevallen. Nu zal hij hunner ongerechtigheid gedenken en hun zonde bezoeken. Zij zullen weder in Egypte keren. En daarmee zijn we weer aan het eind van het voorgaande hoofdstuk, waar staat, dit is hun lieder bespotting in Egypteland. Hier staat, zij zullen weder in Egypte keren. En hetzelfde staat trouwens al in de wet. Namelijk in, even nadenken, ik denk het laatste vers van Deuteronomium 28. Ja, dat is zo. Dat is vers 68 van Deuteronomium 28. Waar staat, en de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. Het is bekend dat het vers vervuld is in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem, niet in die van Nebukadnezar, maar in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem onder Titus in het jaar 70.